Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 23e psalm zingen wij het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En wat er verder volgt, het eerste vers van psalm 23. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, van het 15e tot en met het 25ste vers. Wij herzeggen nu Johannes 21 vanaf vers 15, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 22, daarvan het 16e vers, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt ge mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonge waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht, dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
gemeente, de tekstwoorden voor deze bevestigingsdienst kunt u lezen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 21, het 19e vers, de laatste twee woordjes, volg mij. Deze woorden bepalen ons vanmiddag bij drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie deze opdracht krijgt. In de tweede plaats willen we erop letten waarin die opdracht bestaat. En in de derde plaats willen we erop letten wat die opdracht vereist. Dus de tekst bestaat uit twee woordjes, volg mij. Onze eerste gedachte, wie deze opdracht krijgt. Een gemeente, dat zou op de hele gemeente betrokken kunnen worden, want dat volgen, dat behoren wij allen te doen. En ik hoop ook dat een ieder zich vanmiddag aangesproken mag weten. Een volgeling, dat is een discipel. En wij behoren allen discipelen te zijn van deze grote meester. Van nature zijn we het niet. Ik hoop dat dat mag gebeuren onder de prediking. Jongens en meisjes, net als bij Levi. De Heere zegt, volg mij. En op dat ogenblik werd de brug naar de wereld voor hem opgehaald. Maar in dit hoofdstuk heeft het bijzonder betrekking op ambtsdragers, zullen we zien. En nog wel in het bijzonder op één ambtsdrager ook, op Petrus. Dus wie deze opdracht geldt. Onze tweede gedachte, waarin die opdracht bestaat. Wat bedoelt de Heere nu? Moet Petrus letterlijk achter de Heere Jezus aangaan? En zo ja, dan is die weg maar heel kort, want de Heere Jezus gaat naar de hemel. Dit is na zijn opstanding, dus nog even, dan zal hij ten hemel varen. Nee, de Heere Jezus bedoelt hier niet een letterlijk volgen, hij bedoelt een geestelijk volgen. Letterlijk volgen, dat kunnen wij vandaag ook niet meer, want de Heere Jezus is niet meer op deze aarde. Maar dit volgen, wat hier bedoeld wordt, dat kan vandaag ook nog. En onze derde gedachte, wat die opdracht vereist. Het lijkt misschien makkelijk, volg mij, maar dat houdt toch wel heel wat in. We zullen dat proberen aan te stippen in onze derde gedachte, wat dat volgen vraagt. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit Johannes 21. Kort geleden heeft broeder Raukens daar ook een preek over gelezen, de herstelling van Simon Petrus in het ambt, met drie keer de vraag, hebt gij mij lief, en drie keer een opdracht om in Gods koninkrijk te arbeiden. Dit 21ste hoofdstuk staat bijzonder in betekenis met betrekking tot de ambten. Ik zeg niet dat andere mensen hier geen lessen uit kunnen krijgen, maar het gaat hier wel bijzonder over het ambtelijke leven. Het 20ste hoofdstuk lijkt een afsluiting te zijn. En dan zie je toch dat dat 21ste hoofdstuk als het ware als een soort toegift nog in de Bijbel staat. En daar geeft de Heere zijn dienstknechten onderwijs. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan zijn discipelen. Het gaat over de openbaring van de Heere Jezus. Dat moeten we vasthouden in dit hoofdstuk. De gemeente, dat is nodig in ons aller leven, dat de zaligmaker zich openbaart. En dat gebeurt hier bij de discipelen niet voor de eerste keer, maar het is een hernieuwde openbaring. En deze openbaring, zelfs een hernieuwde openbaring na zijn opstanding, staat in het bijzonder in het teken van hun roeping. De discipelen zijn teruggekeerd naar Galilea. Jeruzalem ligt in Judea. Je kunt zien dat ze gehoorzaam geweest zijn, want de Heere had hen gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. daar zijn ze nu ook. Er zijn heel veel herinneringen die bovenkomen, want Galilea, dat is de plaats van hun eertijds. Als je verhuisd bent en je komt nog eens terug in de plaats waar je als kind geleefd hebt, dan heb je heel veel herinneringen. En zo is het ook met de discipelen hier. Het is de plaats van hun eertijds, het is de plaats van hun roeping, waar de Heere hen te sterk geworden is in hun leven. Kent u ook zo'n plaats? Kent u ook zo'n kerkgebouw? Waar de Heere u een halt heeft toegeroepen? Dat wisten de discipelen. En daarbij, en dat is ook genade, heeft de Heere hen ambtelijk geroepen. Geroepen tot zijn dienst. Dat is ook gebeurd daar in Galilea. Hij heeft daar gesproken, volgt mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Ja, ook om in een ambt te dienen is een roeping nodig. Dat is niet hetzelfde als de zaligmakende roeping, maar die roeping is een ambtelijke roeping. Als je geen ambtelijke roeping hebt, dan heb je ook niks om op terug te vallen. Dus dat is heel belangrijk voor ambtsdragers, dat ze mogen weten dat het de weg des Heren is, dat hij hen tot die ambtelijke arbeid riep. En nu krijgen ze heel veel lessen, in de eerste plaats die visvangst. Ze dachten met hun visserservaring dat het wel zou lukken. Petrus zei, ik ga vissen. Maar het liep op een hele grote mislukking uit. Het net moest aan de andere zijde. En dat was een les voor straks als zij op de wereldzee zouden uitvaren om het net uit te werpen, dat ze niet moesten rusten op hun ervaring en op hun kennis, maar dat het van de grote meester afhing. En de tweede les die ze kregen toen ze aan de kant kwamen, toen lagen de vissen al klaar, jongens en meisjes, dat was een hele maaltijd. De Heere had hun vissen niet nodig. Hij had zelf een maaltijd bereid. Hij was van hen niet afhankelijk. Wat hij schonk, dat kwam van hem alleen. Dat is ook een les voor deze ambtsdragers. En dan de derde les, dat was een persoonlijke les. Daar ging die leespreek over. Dat was een les voor Simon Petrus. De Heere herstelde hem na zijn diepe val in het ambt. En dat eindigt met toch wel een beladen woord als de Heere zegt, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf. Maar als gij oud zult geworden zijn, zo zal een ander u gorden en brengen waar gij niet wilt. De Heere zegt eigenlijk tegen hem, Simon, de toekomst zal anders zijn dan je denkt. Je zult meer afhankelijker worden dan nu. Het is net als met een jong iemand die kan gaan en staan waar hij wil. Die gort zichzelf, die trekt zijn kleed omhoog als hij op reis wil. Maar met oude mensen is het anders. Oude mensen worden afhankelijk, moeten geholpen worden. En zo zal het ook in uw leven gaan, Simon. Als gij oud zult geworden zijn, zal een ander u gorden en brengen waar gij niet wilt. U zult mij verheerlijken. En de Heere gaat zelfs spreken over zijn sterven. Zijn hele leven zal in dienst staan van de eer van God. Dus de Heere zegt, Petrus, u zult niet een naam gaan verwerven. Maar jouw leven zal dienstbaar zijn aan de eer van God. Volg mij. Direct daarna komen deze woorden. En dan is de vraag, zouden wij gevolgd hebben? Als de Heere dit in het vooruitzicht stelt, tot ons hele leven moeten dienen tot Gods eer. En dan kunnen we denken over Petrus wat we willen, gemeente, maar hij volgt wel. En dat vind ik hele grote genade. Hij mag zichzelf er helemaal voor over hebben. Volg mij. Dat betekent, ga de weg, Simon, die ik je gewezen heb. Dit volgen is immers niet een letterlijk volgen, maar het is het volgen des geloofs. Volgen. Volgelingen zijn discipelen. Volgelingen zijn gelovigen. Dus volgen wil zeggen geloven. Volgen wil zeggen de weg gaan die ik je gewezen heb. Volg mij, Simon. En dan kijkt hij niet naar alle andere discipelen op dat moment, maar dan ziet hij zijn grote meester staan, die hem lief gehad heeft. Dat weet hij zo heel zeker uit alles wat er gebeurd is. En dan laat hij alles los en alles achter zich. En dan gaat hij achter de Heere Jezus aan. Wat is dat? Grote genade. Hebt u dat ook leren doen? Alles verlaten, alles achter u laten, de hele wereld achter u laten, om hem te volgen. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt in het leven van Simon, maar dat mag hij bij vernieuwing doen. Volgen, ja, dat is niet zo moeilijk. Als rijkdom in het vooruitzicht wordt gesteld, als gemak in het vooruitzicht wordt gesteld. Maar volgen, als de Heere zegt, je zult je alles op moeten offeren, Simon, alles, ook je leven, in mijn dienst. En dan te volgen waar de meester heen gaat. Petrus is bereid. En ik hoop dat de Heere ons aller hart neigt, gemeente, om de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen, ons kruis op ons nemende, hem te mogen volgen. Dat mag Simon doen. Maar ja, Simon is nog niet uitgeleerd. Want het is nog maar net dat hij aan het volgen is, jongens en meisjes, en dan hoort hij voetstappen achter zich en hij kijkt om en daar loopt zijn grote vriend Johannes. Moet Johannes ook volgen? Zal Johannes ook al deze dingen meemaken? Zal Johannes ook gebracht worden daar waar hij niet wil? Zal Johannes ook met zijn dood God verheerlijken? Hoe zit dat eigenlijk? Hij heeft de opdracht gekregen om de lammeren en de schapen te hoeden en te weiden. Maar hoe zal dat met Johannes zijn? En dan zegt hij, Heere, maar wat zal deze? Zal hij u ook zo volgen? Moet hij diezelfde weg gaan? Hoe zit dat nou precies met Johannes? En dan zijn er veel verklaarders en die zeggen dat dat nieuwsgierigheid van Petrus is. Maar ik geloof dat niet. Petrus en Johannes, dat waren de allerbeste vrienden. Ze waren heel verschillend, maar ze hebben zoveel samen meegemaakt in hun leven. Denk aan de berg Tabor, waar ze samen mochten zijn. Denk aan de opwekking van het dochtertje van Jairus, die ze samen meegemaakt hebben, waar we pas bij stilgestaan hebben. Denk aan het gereed maken van de paaszaal. Denk aan het meegaan met de Heere Jezus in het hof van Gethsemane. Denk aan hun beide gang naar het graf op de morgen van de opstanding. Die mannen die waren zo nauw aan elkaar verbonden, dat het te begrijpen is dat Petrus vraagt, maar mijn allerbeste vriend dan? Wat zal deze? Zal hij dat ook allemaal meemaken? Petrus wil Johannes een dienst bewijzen. Hij wil niet dat hun wegen gaan scheiden. Zal Johannes een andere weg moeten gaan? En dan krijgt hij een heel veelzeggend antwoord. En dat laat zien, broeders, gemeente, dat dat volgen zo'n zeer persoonlijke zaak is. Want de Heere Jezus zegt, wat gaat het u aan? Je hebt toch gehoord wat ik tegen jou gezegd heb, Petrus? En dat geldt jou alleen. En wat ik met Johannes ga doen, dat is een zaak tussen Johannes en mij. Al zou ik willen dat hij blijft tot mijn wederkomst. Wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dus dit is een opdracht, gemeente, aan iemand die bereid is om te volgen. Dat is het eerste wat we constateren. Maar ook iemand die nog veel moet leren omtrent het volgen. Hij is nog niet uitgeleerd. De Heer zegt dit niet één keer in het leven van Simon, maar hij zegt dit meerdere keren. Volgen, volg gij mij. Een heel persoonlijk woord, je kunt het met een ander niet doen. En dat is ook in het ambtelijke leven zo. En ik heb ook bij de beide broeders gezien dat ze daar persoonlijk uit moesten komen. Dat kun je voor hen niet oplossen. Dat kan je eigen vrouw niet oplossen. Dat moet je zelf ervaren. Dat moet je van boven weten. Volg gij mij. De opdracht, wie die geldt. We gaan naar onze tweede gedachte, waarin dat volgen bestaat. Ik heb al gezegd, het is niet een letterlijk volgen. Als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn, maar dat kan niet meer. En dat kan Petrus straks ook niet meer, want de Heer Jezus, die gaat naar de hemel. Het is geloven in hem. Volgen, dat wil zeggen, het woord wat hij schonk, de prediking die hij hield, de weg die hij wees, om daaraan vast te houden. Volg gij mij om een volgeling te zijn, een discipel te zijn. Dat is het eigenlijk. Volg gij mij. En de boodschap die de Heer Jezus gebracht heeft, dat is niet een makkelijke boodschap. Dat is een boodschap niet naar de mens. Daar is Petrus ook achter gekomen. Het is een wonder dat hij nog altijd een discipel is. Hij heeft allebei zijn benen gebroken, jongens en meisjes. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Hij is zo diep gevallen. En toch, nu hij bekeerd mag zijn, versterkt hij zijn broeders. Blijft hij een discipel. Volg gij mij. Wat houdt dat precies in? Nou, in de eerste plaats betekent dat loslaten. Volgen betekent loslaten. Volgen betekent dat je ergens anders naartoe moet, anders hoef je niet te volgen. Iemand die stilstaat, die volgt niet. Maar volgen, dat wil zeggen van je plek en achterlaten waar je bent. Afscheid nemen van wat je achter je laat. Ergens elders naartoe gaan, dat betekent volgen. Alles verlaten. Dat hebben de discipelen gedaan en ze zijn de Heer Jezus nagevolgd. En dat is opnieuw de opdracht. Gemeente, dat is een opdracht voor ons allen. Zoals Levi het tolhuis moest verlaten, zo moeten wij het huis van de zonde verlaten. De brug naar de wereld moet worden opgehaald. Er moet een scheiding komen met de zonde. Een scheiding met ons leven van vroeger. Volgen, dat betekent loslaten, achterlaten. En in het ambtelijke leven betekent dat ook hetzelfde. Het vraagt ook veel offers om een discipel, een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Die discipelen, jongens en meisjes, die zijn letterlijk met de Heer Jezus meegegaan. Die hebben alles achtergelaten, hun familie. Dat is diep ingrijpend geweest. Zo vaak waren ze van huis. Want de Heere had hen daartoe geroepen. En dat is ook als iemand tot ambtsdrager geroepen wordt. Dan brengt dat heel veel offers met zich mee. Maar dat doen zij omdat de Heere hen daartoe geroepen heeft. Dat vraagt best heel wat. Dat kun je ook niet in eigen kracht. Volg mij. Volgen, dat betekent ook de leiding des Heren aanvaarden. Want als de Heren zegt mij volgen, wie gaat er dan eigenlijk voorop? Pas hebben wij gehoord van Jairus. Eerst ging Jairus voorop en toen moest Jezus volgen. Ging het toen goed? Nee. En toen is het omgedraaid, toen ging Jezus voorop en toen moest Jairus volgen. Toen ging het goed. Dus als de Heere zegt, volg mij, dan zegt de Heere, ik heb de leiding. Ik wijs de weg. Ik zal zeggen hoe het moet. Volgen, dat betekent dus de leiding uit handen geven. Dan moet je wel vertrouwen dat de Heer het goed doet. En vaak denken wij het beter te weten dan de Heer. Als ik het beter wil weten dan de Heer, dan ben ik niet geschikt om ambtsdrager te zijn. Ik ben niet geschikt om discipel te zijn. Want discipelen, dat zijn volgelingen. De leiding aanvaarden. Zoals ik dat vanmorgen ook al citeerde. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Volgen, dat betekent op die ander letten. Als je twee auto's hebt, jongens en meisjes, die elkaar volgen, dan is het nog niet zo makkelijk als je de achterste auto bent. Want dan moet die bestuurder, die moet voortdurend letten op die auto die voor hem is. En ja, als je te laat bent en je ziet niet of die rechts of linksaf is afgeslagen, dan ben je de weg kwijt. Dus volgen, dat is heel intensief. Dat betekent voortdurend degene die voorgaat in de gaten houden. Kijken welke weg dat hij gaat. En dat vraagt de Heere van Simon Petrus. Volg mij. Simon, blijf dicht bij mij. Anders raak je de weg kwijt. Kom achter mij aan. Zie wat ik doe. Let op de weg die ik je wijs. Volg mij, want anders komt er van je ambtelijke arbeid niets terecht. Wij weten niet waar de Heere heen gaat. Zijn weg is ons onbekend. Dus dat vraagt voortdurend bij alle ambtelijke arbeid eerst de knieën te buigen en te vragen, wat we straks ook de broeders gaan toezingen. Heere, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Nou, u beseft misschien niet, als de broeders op huisbezoek komen, dat er vaak al heel wat aan vooraf gegaan is. Als de ouderling catechisatie geeft, of de diaken, dan besef je soms niet, jongens en meisjes, wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Knieënwerk. Wij kunnen dat niet alleen. En als wij het wel alleen gaan kunnen, dan gaat het helemaal verkeerd. Als ik mijn teksten kan kiezen, als ik mijn preken kan maken, dan gaat het niet goed met de gemeente. Want wij moeten weten wat de Heere wil. Volg mij. Dat betekent voetstappen drukken. Volgen, dat betekent niet je eigen weg kiezen, maar volgen, dat betekent in het spoor gaan van hem die voorop gegaan is. Zoeken waar zijn voetstappen staan, achter hem aan. Maar het is ook iets heel moois, volgen. Zeker als je deze meester mag volgen. Want volgen, dat betekent ook, zeker als ik dicht bij hem ben, dat ik de weg niet alleen hoef te gaan. Volgen, dat betekent ook dat ik mij niet alleen behoef te gevoelen. Volgen, dat betekent ook die meester te mogen zien, zoals de apostel dat zegt in Hebreeën 12, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, de Heere Jezus Christus, die om het loon hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En als dat praktijk mag zijn, broeders, als dat praktijk mag zijn, volk des Heren, dan zult u met de dichter toch van harte instemmen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Oh, dat is echt waar, jongens en meisjes. Dan is er geen heerlijker dienst dan de dienst van Koning Jezus. Om een discipel van hem te mogen zijn. Want deze meester, die zorgt heel goed voor zijn discipelen. Er is een ouderling die wel eens tegen mij zei, dominee, u hebt een goede baas. Dan zei ik dat ik het druk had of dat er iets was of, dominee, u hebt een goede baas, dat is waar. Deze discipelen hebben een goede baas. En als hij in het oog mag zijn, dan laat hij de zijne zeker niet omkomen. Dus waarin bestaat die opdracht? Die opdracht bestaat in het geestelijk volgen. In het letten op deze grote meester, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. Volgen, dat betekent de bereidheid te hebben om zijn voetstappen te drukken. En wat kan dat wel eens een bemoediging zijn, als je een moeilijke weg moet gaan en je ziet als het ware een van zijn voetstappen staan, de voetstappen van de grote meester, dan weet je weer dat je op het goede spoor bent. Spoorzoekertje, misschien hebben jullie dat wel eens gedaan. En soms dan ben je helemaal de weg kwijt. En dan plotseling, dan zie je weer een pijl staan of een teken. Dan weet je dat je op de goede weg bent. En weet je dat dat met ambtdragers ook wel eens zo is? Soms dan lijkt het alsof wij de weg kwijt zijn. En als je dan een voetstap van de Heer Jezus mag zien staan, als je dan in de Bijbel mag lezen dat de Heer Jezus ook deze weg is gegaan en dat zijn discipelen ook deze weg moeten gaan, dan mag je weer weten dat je op de goede weg bent. We gaan naar onze derde gedachte, wat die opdracht vereist. Wat is daar nou voor nodig? Wat is daar nou voor nodig om ambtsdrager te zijn? Moet je dan een bepaalde opleiding hebben? Moet je dan verstand van geld hebben als je diaken gaat worden? Als je ouderling bent, moet je dan goed kunnen lezen? Moet je dan goed les kunnen geven aan catechisanten? Wat is nou de eerste voorwaarde om ambtsdrager te zijn? Waar is het nou mee begonnen in dit hoofdstuk, als het over Simon Petrus gaat? Wat heeft de Heer aan hem gevraagd? Heb gij mij lief? Als die liefde er niet is, dat is echt nummer 1. Als die liefde er niet is, komt er helemaal niks van terecht. Dan kun je nog zulke goede bedoelingen hebben. Maar dat is het eerste wat de Heer aan Simon Petrus heeft gevraagd, wat hij zelfs 3 keer heeft gevraagd. Hebt gij mij lief, Simon? Hebt gij mij lief met die liefde van zelfovergave? Heb je jezelf ervoor over? Of heb je jezelf liever dan dat je mij lief hebt? Dat onderzoek, dat is zo belangrijk. Als de liefde ontbreekt, dan ga je toch niet volgen? Je gaat toch niet je hele leven geven als er geen liefde is? Met wie ga je trouwen? Iemand die je lief hebt. En dan is helemaal niet moeilijk om te beloven dat je het hele leven trouw zult blijven. En dat is met het jawoord van de broeders ook zo. Dat zijn best hele gewichtige vragen. Maar als er liefde mag zijn, dan zeggen ze toch in hun hart, ja, ik van ganser harte. Hebt gij mij lief? Mag ik dat ook aan u vragen, in aansluiting op de preek die hierover gelezen is? Gemeente, anders kun je geen discipel zijn. En dan zijn er misschien wat mensen die de vinger opsteken en zeggen, ja, ik wel hoor, ik heb de Heere Jezus lief. Ja, wees voorzichtig. Kijk, vroeger zei Petrus dat ook zo overtuigend. Hij zegt, al moesten ze ook allen, al zouden allen u verlaten, maar al moest ik met u sterven. Nou, ja, mensen die daar zo makkelijk over praten, die moeten hun beentjes nog breken, dat heeft Simon geleerd. Maar weet je wat zo mooi is, hij zegt, en ik hoop dat dat in ons hart ook zo mag liggen. Hij zegt, Heer, gij weet alle dingen. Hij zegt, Heer, ik kan niet meer zulke grote woorden gebruiken, want ik ben al zo vaak gestruikeld. Ik ben al zo vaak met mezelf omgekomen. Maar u weet het toch, op de bodem van mijn hart, daar ligt het wel. Gij weet alle dingen. En dan zegt de Heere Simon, als dat zo is, dan kun je ook mijn discipel wezen. Dat is niet veel nodig eigenlijk. Om een discipel te zijn, wat nodig is, dat is echte liefde. zichzelf opofferende liefde. En Petrus dacht dat die liefde vroeger veel sterker was, maar hij is nu veel meer geschikt voor zijn ambt dan vroeger. Hij heeft die lessen nu juist moeten leren om dienstbaar te zijn. Dus dat is het eerste. En het tweede, wat is verder ook belangrijk om een discipel van de Heer Jezus te zijn, om te volgen. Nou, een tweede vereiste, dat is zelfverloochening. Zelfverloochening, dat is zoals we dat vanmorgen noemden, jezelf opzij zetten. Het uit handen geven, anders kun je niet volgen. Als iemand volgt, voortdurend naar voren roept, we gaan verkeerd en we moeten die kant, dat is geen volgen. Volgen, dat betekent uit handen geven en dat is moeilijk. Sommige mensen kunnen dat helemaal niet. Als je in de auto zit, dan moet je het uit handen geven. Je moet het aan de bestuurder overlaten. En als je voortdurend met de bestuurder zit te bemoeien, dan maak je de situatie nog gevaarlijk ook. En als we een discipel van de Heer Jezus zijn, dan moeten we het aan Hem overgeven. Want dan heeft Hij de leiding. Dat vraagt zelfverloochening. Ik moet mijzelf dan aan de kant zetten. En dat is moeilijk. In de derde plaats, wat is nodig? Het lijkt erop, maar dat is overgave. Zoals een kind, een hulpeloos kind dat zich overgeeft aan een moeder. Wat is verder nodig? Vertrouwen. Vertrouwen, kinderlijk vertrouwen. En dat is wel geloofswerk. Maar als er geen vertrouwen is, dan kun je niet volgen. Daarom zegt de Heer Jezus ook zo vaak tegen zijn discipelen, jullie moeten worden als een kindeke. Ja, maar een kindeke die kan toch geen ouderling zijn? Ja, ouderlingen moeten juist kinderkens zijn. Diakenen moeten juist kinderkens zijn. Dominees ook. Daarom heeft de Heer Jezus voor zijn discipelen vaak een kind tot een voorbeeld gesteld. Zeg, zo moeten jullie wezen. Jullie moeten mij kinderlijk vertrouwen. Wat is er nog meer nodig? Geduld. Geduld is een schone zaak, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Maar zeker in het ambtelijke werk heb je dat nodig. Op de Heere wachten, want je staat in zijn dienst. Je mag niks doen zonder zijn goedkeuring. Je kunt ook niks doen. Een boer die gezaaid heeft, die kan wel willen dat dat zaad vandaag opkomt, maar ja, dat laat zich vandaag niet opkomen. Hij moet geduld oefenen, hij moet zijn knieën buigen, hij moet vragen of de Heere vruchtbaarheid geeft. De Heere zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Wat is nog meer nodig? Heiliging. Heiliging, dat betekent de wereld verlaten. De zonde verlaten. Want dat staat in de dienst van de Heere allemaal in de weg. Laat ons afleggen alles wat de dienst des Heeren verhindert. En dat is niet makkelijk. Want ook ambtsdragers hebben een boos hart, Simon Petrus ook. Maar in de dienst des Heeren heeft de Heere hem klaargemaakt voor deze arbeid, door hem meer en meer inwendig te heiligen en bekwaam te maken. Ja, dus het houdt toch wel wat meer in dan zo op het eerste gezicht lijkt. Volg mij. En wat is nou het antwoord, broeders? Wat is nou het antwoord? Ik moet denken aan de bruid. Wat is het antwoord van de bruid als de bruidegom zegt, volg mij? Dan zegt ze die indrukwekkende woorden, trek mij. Trek mij en wij zullen u nalopen. Die afhankelijkheid, dat is de beste plaats in het persoonlijke leven en in het ambtelijke leven. Dat is een bewijs dat deze vereisten die hier staan in beoefening mogen zijn. Voor ambtsdrager kun je geen cursus volgen, zodat je dat even leren kan. Maar het is een proces wat de Heere alleen kan leren door zijn geest en wat meer en meer geleerd kan worden. Volg mij. Twee woordjes, maar ik hoop, broeders, dat het uw hele verdere leven mag tekenen. En ik hoop dat het in de gemeente dienen mag, dat er jonge mensen mogen zijn, dat er kinderen mogen zijn, dat er ouderen mogen zijn die dit woord niet meer kwijtraken. Want als de Heere dit woord spreekt in je leven, dan gebeurt er vandaag wat. Dan komt er een keerpunt. Dan kun je nooit meer terug naar die brede weg. Dan wil je ook niet meer naar die brede weg. Maar dan word je een zoeker op de smalle weg. Amen.